Hebreeën 9 vers 4, waar een vraag over gesteld werd, naar aanleiding van de vorige avond. Misschien is het goed om vers 2, 3 en 4 te lezen. Daar staat, want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden, en deze werd het heilige genoemd. En achter het tweede voorhangsel was een tent, genaamd het heilige der heiligen, met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen des verbonds. Nou, daar werd met name de vraag over gesteld, want in het Oude Testament lees je dat de kruik met manna en de staf van Aaron helemaal niet in de ark lagen. Laten we het maar even lezen in 1 Koningen 8. In 1 Koningen 8 kunt u dat lezen. In 1 Koningen 8 vers 9, daar wordt de tempel ingewijd en dan wordt de ark des verbonds onder de grote vleugels van de cherubijnen die Salomo heeft laten maken, gezet. Daar werd de ark gezet en dan wordt er over die ark in vers 9 het volgende geschreven. 1 Koningen, hoofdstuk 8 vers 9, daar staat, en er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes op de Horeb erin gelegd had. De tafelen van het verbond dat de Heere met de Israëlieten gesloten had bij hun uittocht uit het land Egypte. Nou, hier zien we dus heel duidelijk dat er niets anders in de ark des verbonds was dan alleen de twee stenen tafelen. Nou, Paulus zegt hier, als we aannemen dat Paulus de Hebreeënbrief geschreven heeft, dat er in de ark de kruik met de gouden kruik met mannen was, maar ook de staf van Aaron. Nou, je zou je kunnen afvragen, spreekt de Bijbel zichzelf hier tegen? Nou, ik denk het niet. We moeten wel heel goed in de gaten houden dat de schrijver van de Hebreeënbrief bepaalde oud-testamentische gedachten over wil brengen naar het Nieuwe Testament. Laten we even gaan kijken wat de geschiedenis van de ark is. Heel kort, wat is er met de ark gebeurd? Nou, we weten dat de ark gemaakt werd onder opdracht van Mozes in de woestijn. Voor de tabernakel. Tijdens de woestijntocht. Dan lezen we dat toen het volk onder leiding van Jozua het land Kanaan kwam, kwam de ark terecht en de tabernakel in Bethel. Daarna kwam de ark terecht in Silo. We hebben de tabernakel neergezet en daar was Eli de hoge priester. Vanuit Silo is de ark door de Filistijnen weggevoerd, weet u waarschijnlijk wel. En toen is de ark 7 maanden onder de Filistijnen geweest. En toen hebben de Filistijnen de ark weer teruggestuurd. En toen kwam de ark bij Bet-Semes. En daar hebben de mensen van Bet-Semes in de ark gekeken. En toen vielen er mensen dood van Bet-Semes. En toen is de ark uiteindelijk terechtgekomen in Kiriat Jearim. En daar heeft de ark 20 jaar gestaan. Alleen de ark. Niet de tabernakel, want die stond daar nog. De ark. Uiteindelijk heeft David de ark daar weggehaald om hem naar Jeruzalem te brengen. Maar dan weten we ook dat David deze ark vervoerde op een wagen. En toen gleed die wagen uit. En toen heeft God weer een oordeel uitgesproken. Want die ark die mocht niet vervoerd worden op een wagen, maar die had draagbomen. En die ark moest op de schouders vervoerd worden. Uiteindelijk is toen de ark terechtgekomen bij Obed-Edom. Daar heeft de ark een tijd gestaan en toen zegende de Heer het huis van Obed-Edom. En toen heeft David later de ark teruggehaald naar Jeruzalem. En toen is inmiddels, toen de ark in Jeruzalem gebracht werd, toen is de tabernakel, die is blijven staan in Gibeon. Want als u op een gegeven moment leest dat Salomo de tempel in gaat wijden, dan gaat hij ook naar Gibeon, want daar stond de tabernakel, staat er. En vanuit de tabernakel heeft de menorah, de tafel van de toonbroden en al het andere gerei, wat nog over was, heeft hij naar de tempel in Jeruzalem gebracht. U kunt het lezen in het begin van Koningen, in 2 Kronieken 1. U hoeft het niet op te slaan, in 2 Kronieken 1 hebben we het over de inwijding van de tempel. En dan wordt al het andere, dan wordt eigenlijk de tabernakel helemaal leeggemaakt. En alles wordt overgebracht naar Jeruzalem. Wat is er met de ark verder gebeurd? Nou, toen kwam Nebukadnezar uiteindelijk. Met koning Josia, was toen koning over Israël, over Judea. Toen kwam Nebukadnezar en die heeft de tempel verwoest. En vanaf dat moment ontbreekt ons eigenlijk elk spoor van de ark. Niemand weet wat er ooit met de ark gebeurd is. De ene geschiedenis zegt dat de ark vervoerd werd door Nebukadnezar met alle tempelschatten naar Babel. De andere geschiedenis vertelt dat koning Josia de ark verborgen heeft. En in, u weet wel, er staat tussen het Oude en het Nieuwe Testament heb je nog een aantal boeken die de katholieke kerk aangenomen heeft. De apocryfe boeken. Luther die schrijft in zijn vertaling, deze boeken zijn niet kanoniek, zijn niet, horen niet bij de Bijbel, maar ze zijn wel interessant om te lezen. En in Maccabeeën 2, daar staat dat Jeremia deze ark naar de berg gebracht heeft waar God Mozes begraven heeft. En daar heeft God aan Jeremia een spelonk aangewezen. En daar heeft Jeremia de ark verborgen. En toen heeft God als het ware zelf de spelonk gesloten. En net zoals dat men gezocht heeft naar het graf van Mozes, heeft men ook gezocht naar deze spelonk. Maar God heeft de ark als het ware verborgen. Zo is de geschiedenis van Maccabeeër. En de geschiedenis gaat dan verder en als God dan terugkomt, dan zal de ark weer tevoorschijn komen. Nou, dat zijn drie varianten op de vraag, waar is de ark gebleven? Met andere woorden, zou er ooit een ark gestaan hebben in de tempel die later opgebouwd werd door Zerubabel en Ezra in de tijd dat Jezus op aarde was? Ik denk het niet. Dat voorhangsel was er wel, maar de ark was er niet. God was er niet. En dat is eigenlijk best wel heel interessant. Misschien nog iets, even iets verder. We hebben net ook gelezen dat Paulus hier schrijft dat het reukofferaltaar hier geplaatst wordt achter het voorhangsel, in het heilige der heiligen. Nou, in overdrachtelijke zin wil Paulus hier eigenlijk zeggen dat wij in het Nieuwe Testament al achter het voorhangsel zijn. He, dat wij tot God mogen naderen. Hij plaatst dat reukofferaltaar al aan de andere kant van het voorhangsel. Maar er zit nog iets anders achter. Voor het woord reukofferaltaar wordt in het Grieks het woordje gebruikt, u mag het direct weer vergeten hoor, maar er staat timiaterion. Timiaterion. Dat is het Griekse woord voor reukofferaltaar. En datzelfde woord wordt ook gebruikt voor het wierookvat. Dat is hetzelfde woord. Het wierookvat of het reukofferaltaar. En nou weten we dat God gezegd heeft, de hoge priester mag 1 keer per jaar in het heiligdom, maar dan alleen met reukwerk. Dus dat reukwerk, dat reuk, dat wierookvat, dat hoorde eigenlijk achter dat voorhangsel. Ja? Dat is één ding wat ik erover wil zeggen. Tweede, dan de vraag die naar ons toe kwam over de inhoud van de ark. In de ark, laten we even kijken wat er nou in de ark gelegd werd. Als u kijkt in Exodus 25, daar was het manna al gevallen. Want dat lees je in Exodus 16. misschien wel. Laten we daar eerst even mee beginnen. Exodus 16. Daar staat. Op de, als dat manna naar beneden komt. Exodus 16. Dan staat er in vers 32. Het, ja, laten we vers 31 beginnen. Het huis Israëls noemde het manna. En het Hebreeuwse woordje manna betekent letterlijk, wat is dit? Manna, wat is dit? Hoe vaak werd niet over de Heer Jezus gezegd, wie bent u? Wie bent u nou toch? En dan weten ze wel hoe het eruit ziet. Ze weten ook hoe het smaakt. Het was wit als korianderzaad. Nou, de Heer Jezus was zo wit als het maar kan. Volkomen smetteloos wit. En dan staat er, en de smaak ervan was als die van honing. Zo zoet. Een prachtig mooi beeld van de Jezus. Hè? En dan staat er, maar Mozes zeide, dit is wat de Heere geboden heeft. Vul er een gomer mee, om het voor de toekomende geslachten te bewaren, opdat zij het brood zien dat ik u in de woestijn te eten heb gegeven, toen ik u uit het land Egypte leidde. Nou, wat staat hier? Hier staat dat het manna bewaard moest worden. In een kruik. Zodat de komende geslachten dat brood kunnen zien. Als nou die kruik in de ark gezet werd. Dan kon toch niemand het zien? Er staat ook nergens dat deze kruik met manna in de ark gezet werd. Leest u maar iets verder in Exodus 25... Exodus 25, daar wordt over de stenen tafelen, de getuigenis, het verbond, de tafelen van het verbond iets gezegd. En er staat over de ark, dat begint dan bij vers 10, hoe de ark gemaakt moest worden, hoe de ringen eraan gemaakt moesten worden, hoe de zijstukken waren, hoe de ark overtrokken werd met goud, de draagstokken in de ringen geschoven moeten worden. En ze zullen er niet uit verwijderd worden. Dat was voor Salomo een beetje een probleem. Want Salomo had het heilige der heiligen gemaakt. En die stokken die waren te lang. En die staken er aan twee kanten uit. Maar niet zo dat je het aan de buitenkant kon zien, staat er letterlijk. Maar goed, daar had Salomo niet helemaal goed rekening mee gehouden. Maar wat staat er dan in vers 16? In de ark zult gij de getuigenis leggen die ik u geven zal. En de getuigenis, dat zijn die twee stenen tafelen. Er staat niet dat de Heer tegen Mozes en in die ark zul je ook die kruik met manna moeten doen. Dat zegt de Heer niet. Over die staf van Aaron. Wat lezen we over die staf van Aaron in hoofdstuk 17 van Numeri? Numeri 17, vers 8. Numeri 17, vers 8, daar staat. Numeri 17, vers 8. Toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis binnenging, zie de staf van Aaron voor het huis van Levi bloeide. Hij had bloesem voortgebracht, bloemen gedragen en amandelen doen rijpen. Toen Mozes al de staven van voor het aangezicht des Heren tot al de Israëlieten naar buiten bracht, zagen zij het en namen ieder zijn staf. En de Heren zeiden tot Mozes, breng de staf van Aaron terug voor de getuigenis, om bewaard te worden tot een teken voor de wederspannigen, zodat gij aan hun gemor een einde maakt en ik hen niet meer hoor, opdat zij niet sterven. Zegt de Heer hier tegen Mozes, berg die op in de ark? Nee, leg hem neer. Voor de getuigenis, voor de ark des verbond, als een getuigenis, als een bewijs. Dus het Oude Testament is daar heel duidelijk over. In de ark alleen de stenen tafelen. En niet de mannen, het mannen en niet die staf. Ik heb er trouwens even over na moeten denken. Die ark, Daar staat die ark die was 2,5 el lang. Nou, 2,5 maal 45 centimeter, daar kom ik uit op net 1,10 meter. Zou daar de staf van Aaron in passen? Dat is toch veel te kort? Nou, zo klein waren ze niet hoor. Nee. Daar zou die staf, het was niet zomaar een opa stokje, maar het was een staf. Daar zou die staf helemaal niet ingepast hebben. Het was een staf die als een getuigenis voor het oog van het volk daar moest liggen. Als een bewijs dat God het gezag toevertrouwd heeft aan Levi, aan Mozes. Dus hieruit blijkt heel duidelijk dat het Oude Testament het bij het rechte eind heeft. Dus heeft die schrijver van de Hebreeënbrief het dan helemaal verkeerd? Natuurlijk niet. Als er één schrijver is die het Jodendom van binnen en van buiten goed kende, dan was Paulus het wel. Paulus heeft heel bewust deze, als het ware, deze woordspeling gebruikt om te laten zien dat deze ark, de ontmoeting met God, dat in deze ark drie dingen horen die eigenlijk bij elkaar horen. Die je niet los van elkaar kunt zien. In de eerste plaats, Christus is de vervulling van de wet. Hij heeft de wet volbracht. Hij heeft het gebod van God tot op de laatste cijfer achter de komma helemaal volbracht. Maar het tweede, de heer Jezus is ook degene die als het manna, als het levende brood naar beneden gekomen is. Hij is het manna, het ware manna. En ten derde kun je zien dat de heer Jezus vanuit de dood, de dode staf van Aaron, is gaan bloeien en is gaan leven. De heer Jezus is vervuld, hè? De bloeiende staf van Aaron is vervuld in de heer Jezus Christus. En deze kunnen niet meer uit elkaar gehaald worden. Die horen bij elkaar. En die vertegenwoordigen samen de heiligheid, de aanwezigheid van God. Vandaar deze overdracht eigenlijk, waarin de schrijver van de Hebreeënbrief het Oude Testament aan het Nieuwe Testament, waar we ook afgelopen zondag over nagedacht hebben, als het ware aan elkaar hecht en het in elkaar laat overvloeien. En dat je hierin kunt zien dat er niet meer een scheiding is, dat het niet meer uit elkaar gehaald wordt, maar dat het volkomen één geworden is in de Jezus. En dat is eigenlijk hetgeen wat je in de Hebreeënbrief ziet, dat het in Christus allemaal volmaakt geworden is, volkomen op zijn plek valt.